Ook vanavond gaan we verder met de behandeling van het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En we openen het Lijdensevangelie in Lucas 23. We beginnen bij vers 33 en lezen dan door tot en met vers 43. De schriftlezing die we u noemden, Lucas 23 vanaf het 33ste vers tot en met het 43ste vers.
En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigde zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn kleren wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan, en ook de overste met hen beschimpte hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene van God. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: Indien gij de koning van de Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning van de Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem: Voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.
Geliefde gemeente, het gebeurde in 2011. Een vliegtuig was op weg van Mallorca naar Amsterdam. Aan boord vele Nederlanders, waaronder een aantal Urkermannen, afkomstig uit de gemeente die ik voor u mocht dienen. Maar niet alleen verschillende passagiers en enkele Urkers daaronder, er was ook een bekende Nederlandse cabaretier aan boord. Ik zal zijn naam vanavond bewust niet noemen. Maar het was een stand-up comedian, een cabaretier, die er een behagen in schepte om regelmatig de naam van de Heere door het slijk te halen. Zoals trouwens alle cabaretiers dat vaak doen. Deze man had eerder gespot met de leeftijd van de Heer Jezus. Toen hij zelf 33 was geworden, grapte hij: ik heb in ieder geval de Heer Jezus overleefd. En ook tijdens die vlucht van Mallorca naar Amsterdam had de man praatjes, grapjes. Maar toen gebeurde het. Brand in het toestel. Rook uit de cockpit. En door de luidsprekers klonk dat men genoodzaakt was om middels een noodlanding het toestel aan de grond te zetten. En de noodlanding werd ingezet. Het vliegtuig koerste in een steile afgang naar beneden. Paniek alom. Mensen schreeuwden, mensen gilden, ze raakten in verwarring. Andere mensen bleven juist stil, ja ademloos stil. Waaronder ook deze cabaretier. Hij had geen praatjes meer. Maar hij zweeg. En toen het toestel in Toulouse in Frankrijk veilig aan de grond was gebracht, raakten de Urkerbroeders in gesprek met deze cabaretier. En toen heeft hij het in dat gesprek gezegd: ik zal geen grappen meer maken over de leeftijd van de Heer Jezus. Want het had weinig gescheeld of ik was niet ouder geworden. Of deze man zich aan zijn belofte gehouden heeft, heb ik niet onderzocht. Hoeven we ook niet onderzoeken. De eeuwigheid zal het openbaren wat het heeft uitgewerkt. Maar ik moest er wel aan denken, aan deze gebeurtenis. omdat we ook vanavond bepaald worden bij een man die spot, die lastert, die smaadt. Maar op enig moment is hij stil en dan klinken er hele andere tonen uit zijn mond. Het is de moordenaar van een van de kruisen op Golgotha. En we willen vanavond stilstaan bij alle drie de kruisen op Golgotha. Wanneer we overdenken met elkaar het gedeelte dat we samen hebben gelezen. Lucas 23, vanaf vers 33 tot en met 43. Lucas 23, vanaf het 33ste tot en met het 43ste vers, is het uitgangspunt voor de verkondiging. En ik schrijf er dan ook boven vanavond. De drie kruisen op Golgotha. De drie kruisen op Golgotha. We letten allereerst op de gekruisigde met een hoofdletter. De gekruisigde die de zaligheid verwerft. Vers 33 tot en met 38. In onze tweede gedachte letten we op de gekruisigde met een kleine letter die de zaligheid derft. Misloopt, jongens en meisjes. Derven is een oud woord voor mislopen. Dan staan we stil bij vers 39. Dat zal vanavond relatief kort zijn. Om tot slot nog te luisteren in onze derde gedachte naar de gekruisigde, opnieuw met een kleine letter, die de zaligheid erft. Vers 40 tot en met 43. Dus we schrijven als thema boven de verkondiging de drie kruisen op Golgotha en we letten achtereenvolgens op de gekruisigde die de zaligheid verwerft, de gekruisigde die de zaligheid derft en de gekruisigde die de zaligheid erft. De beulen hebben hun werk gedaan en goed ook. De Heer Jezus moest gegezeld worden, zo had Pilatus gezegd. Nu, de beulen hebben gegezeld. Als het ging zoals het gebruikelijk was, hebben ze de bovenkleding van het lichaam van de Heer Jezus afgescheurd, zodat zijn hele bovenlichaam is ontbloot. Vervolgens hebben ze hem met polsen vastgemaakt aan een houten paal, iets hoger dan de rest van zijn lichaam, zodat zijn hele lichaam op spanning kwam te staan. En toen hij met ontbloot bovenlichaam zo op spanning was gebracht, kwamen de beulen tevoorschijn met hun martelwerktuig. Een leren riem met aan het uiteinde kleine botjes of kleine steentjes. Soms waren er zelfs kleine haakjes bevestigd aan het uiteinde van zo'n zweep. Meestal waren het twee beulen en die deden dan hun vernietigende werk. Geeselen. En daar, waar de Joden nog een maximum hadden gesteld van 40 geeselslagen, en ze vaak nog zo vroom waren om maar tot 39 te tellen, om vooral maar niet die grens te hoeven overschrijden, kenden de Romeinen deze grens en deze limiet niet. En twee beulen gingen om beurten helemaal los met die zweep. Ze leefden zich helemaal uit op een ruwe manier op de misdadiger. Vorig jaar heb ik het in alle ernst tegen u moeten zeggen. Zo'n geeseling was dermate ernstig dat bepaalde organen helemaal bloot kwamen te liggen. Dat botten zichtbaar werden omdat het lichamelijke vlees totaal kapot werd geslagen. En misdadigers, ze bloeden soms gewoon leeg en stierven ter plaatse. Nadat de Heer Jezus is gegezeld, heeft hij een dwarsbalk op zijn schouders gelegd gekregen. Een zogeheten patibulum. Nee, geen mooi stukje geschaafd en geschuurd hout. Maar een ruw stuk hout. Dat ongetwijfeld heeft gedrukt op de opengereten schouders. En bij elke stap die Christus met die dwarsbalk heeft gemaakt, heeft hij die wonden gevoeld op zijn schouders, op zijn rug, die zojuist door de geeseling waren ontstaan. En zo is Christus met die dwarsbalk zijn weggegaan door de straten van Jeruzalem. Onder het oog van een uitzinnige menigte die als bloeddorstige honden daar langs de Via Dolorosa stonden en als het ware hun kaken lieten zien, want ze hadden het geroepen, al waren het salvo's, kruist hem, weg met hem, we willen hem niet, kruisigt hem. En zo is de Heer Jezus aangekomen op de plaats waar Lucas ons nu mee naartoe neemt. Terwijl hij onderweg bijna is bezweken, Simon van Cyrene nog een deel heeft meegelopen om zijn kruis te dragen, komen zij aan op de plaats, vers 33, genaamd hoofdschedelplaats. Ja, een plaats van executie. Een plek buiten de stad. Waarschijnlijk ten noorden van Jeruzalem. Iets buiten de stadsmuur. Een plek die zo genoemd wordt, zeggen de verklaarders, mogelijk omdat er schedels lagen, knekels en botten van mensen die daar op die plaats waren geëxecuteerd. Maar wat meer voor de hand ligt, is het feit dat die plaats van executie met enige verbeelding de vorm had van een mensenhoofd, een mensenschedel, de bovenzijde van een menselijk hoofd. Daar komt Christus aan. En als hij daar dan aankomt, dan zegt Lucas het maar met een enkel woord, dat hij daar wordt gekruisigd. Ze kruisigden hem aldaar. Nee, gemeente, de evangelisten hebben er niet zoveel woorden voor nodig. Ze hoeven alleen maar te spreken over kruisigen. Omdat iedereen in hun tijd wist wat een kruisiging inhield. Ze wisten wat het was wanneer er mensen werden geslagen aan het hout van die kruisen. Het was een veel toegepaste straf die de Romeinen hanteerden, maar ook daarvoor al de Feniciërs en de Perzen. En daarom geven de evangelisten er verder geen woorden aan. Ze veronderstellen dat het bekend is bij hun lezers. Maar het is goed vanavond, gemeente, om daar wel iets over te zeggen. En ik zeg het in alle eerlijkheid, ik heb er geen behagen in vanavond. En ik zeg het ook niet vanavond om indruk op u te maken. Of om u bang te maken. Of om vanavond eens flink te chockeren. Maar wel om iets, en meer zal het niet worden hoor vanavond. Maar om iets zichtbaar proberen te maken van die diepe lijdensweg die Christus is gegaan. Wat gebeurt daar op die hoofdschedelplaats? Wel, die dwarsbalk die de Heer Jezus heeft meegenomen, wordt op de grond gelegd. Christus heeft op zijn rug moeten gaan liggen, heeft zijn armen moeten uitstrekken op die dwarsbalk, en toen hebben ze spijkers door zijn handen heen gedreven. Nee, naar alle waarschijnlijkheid niet letterlijk door de handen, maar door de polsen, want kenners zeggen dat de handen volledig werden uitgescheurd door het gewicht van een man. En daarom werden die spijkers door de polsen gedreven, hier, in de overgang van de hand naar de onderarm. Geen polijste, geen gepolijste spijkers. Geen ronde spijkers, zoals we ze kopen in onze bouwmarkten. Maar ruwe, roestige spijkers. Vierkant van vorm en soms wel 17 centimeter lang. Ze zijn door de polsen van Christus heen gedreven, hebben hem vastgenageld aan het hout. En toen hebben naar alle waarschijnlijkheid 4 soldaten hem omhoog gebracht en hebben ze hem met die dwarsbalk bevestigd op die verticale paal die al stond opgericht op de plaats van executie. Toen heeft de Heer Jezus zijn voet op elkaar moeten doen. En toen is er ook een spijker dwars door zijn voeten heen gedreven. Ja, dwars door de middenvoetsbeentjes. Een ontzettend pijnlijke plek. En onder in de onderrug was een sedulum, een soort zadeltje, een soort kort zitje, zo zouden wij het noemen, waar dan de kruiseling enigszins op kon rusten. Maar wat eigenlijk niet genoeg was om voor comfort te zorgen. Eigenlijk was het alleen maar iets wat de marteling verzwaarde. En wat gebeurde er dan met een gekruisigde? Wat gebeurde er dan in het lichaam? Om nog maar te zwijgen van de geestelijke strijd, het geestelijke lijden. Wel, het is een aantal jaren geleden dat professor Smalhout, een arts die heeft gediend in een ziekenhuis in Utrecht, onder woorden heeft proberen te brengen wat er gebeurde tijdens een kruisiging. En ik wil proberen iets daarvan samen te vatten vanavond. Het feit dat die spijkers door die polsen zijn gedreven, heeft ervoor gezorgd dat die ruwe naalden dwars door de zenuwbaan zijn gegaan die daar loopt, de nervus medianus. Het heeft ontzagwekkende zenuwpijnen veroorzaakt bij de Heer Jezus. Hetzelfde geldt voor die middenvoetsbeentjes, ook daar liepen zenuwen. En u weet dat het volle gewicht aan de polsen kwam te hangen, aan de handen. Daar hing Christus aan. En elke keer wanneer hij zijn handen ook maar enigszins wilde ontlasten en zijn lichaam omhoog bracht, dan ging de pijn van de voeten door zijn hele lichaam heen. En elke keer wanneer hij zich weer liet zakken met zijn gewicht in zijn polsen, dan joeg de pijn door zijn hele lichaam vanuit die zenuwen in de polsen. Het heeft ontstekingen veroorzaakt, wondkoorts en dat alles in die hete, brandende zon, daar in het oosten. En omdat de Heer Jezus hing met het volle gewicht aan zijn polsen, was het ontzettend moeilijk om adem te halen. En heeft hij zich elke keer omhoog moeten begeven om toch nog enigszins lucht te kunnen krijgen. Maar bij elke keer heeft hij de pijn gevoeld. Van zijn pols, van zijn voeten, maar ook van zijn opengereden rug. Zo heeft hij daar gehangen. En gemeente, dan begrijpen we ook enigszins, ja, dat een kruisdood een ware, ware, ruwe marteling was, die soms dagen kon duren, dagen, voordat de kruiseling daadwerkelijk stierf. U zegt, waarom heeft het dan zo lang geduurd voordat de Heer Jezus is gestorven, of heeft het zo kort geduurd voordat Christus is gestorven? De Heer Jezus heeft geen dagen aan het kruis gehangen. Waarom trad de dood dan zo snel in bij hem? Gemeente, denk dan nog even terug aan de geeseling die we net beschreven. En Christus heeft een slapeloze nacht gehad. En alles heeft zich opgestapeld in het leven van de Heer Jezus. Hij is afgemat, hij is uitgeput, hij is voor een deel al leeggebloed. Is het wonder dat hij inderdaad op relatief korte termijn, in relatief korte tijd, zijn laatste adem uitblies en zijn geest overgaf aan zijn hemelse Vader. Maar hij wordt niet alleen gekruisigd. Lucas tekent het op hoe er aan weerszijden van hem, ter rechter en ter linkerzijde, kwaadoeners met hem worden opgehangen aan het kruis. Twee misdadigers, twee moordenaars, zegt Gods woord. Ja, opdat vervuld zou worden wat Jesaja zegt in hoofdstuk 53, hij is met de overtreders geteld geweest. Maar probeer het u opnieuw even voor te stellen, ouderen en jongeren. Daar hangt Christus op één lijn met moordenaars. Mannen die een ander van het leven hebben beroofd. Tussen hen hangt nu de vorst van het leven. Tussen mannen die een misdaad hebben gepleegd, hangt nu de hoge en heilige, majesteitelijke God. Tussen twee misdadigers, tussen twee kwaadoeners, hangt nu hij die nooit enig verkeerd woord heeft uitgebracht en nooit enig verkeerde daad heeft gedaan. En hij hangt niet alleen op één lijn met hen, hij hangt ook in het midden. Alsof alle ogen naar hem toegetrokken worden. Hij hangt in het centrum, hij hangt in het middelpunt, alsof hij de grootste van die kwaadoeners is. Alle ogen worden op hem gericht. Geliefde gemeente, als Christus dan in het middelpunt hangt vanavond, als hij dan aan het middelste kruis hangt, laat hem dan ook vanavond maar in het middelpunt staan. Opdat we het met Paulus mogen zeggen, ik had me niets voorgenomen onder u, ik heb me niet anders voorgenomen dan te prediken, Jezus Christus en dien gekruisigd. Voordat we dan naar onze tweede gedachte gaan, werpen we nog een enkele blik op het kruis. Voordat we naar het volgende vers gaan, werpen we nog een blik op het kruis. Daar hangt hij, met spijkers door zijn polsen. met spijkers door zijn voeten. Spijkers door de polsen. Ja, daar waar de hand inderdaad overgaat in de onderarm. Dat is het gedeelte oudere jongeren. Dat wij laten rusten op de tafel of het bureau. Wanneer we aan het scrollen zijn met onze muis. Over het wereldwijde web. Zul je eraan denken? Wanneer je misschien al klikkend steeds verder wegglijdt. In een diep moeras van vunzige smerigheid. Zul je eraan denken, oudere jongeren, dat die plek die dan rust op het bureau of op tafel, wanneer je aan het surfen bent met je muis, dat dat de plek is waar de spijken door Christus' polsen zijn gedreven. En dan die ruwe spijker door zijn voeten. Zul je eraan denken, mijn vriend, wanneer je zaterdagavond de deur weer uitgaat en op een plek komt waarvan je weet dat je die voet daar eigenlijk niet over de drempel mag zetten. Dat je voeten je op een plaats brengt waar je eigenlijk niet mag komen. Zul je eraan denken, mijn vriend, mijn vriendin, dat een spijker door Christus' voeten is gedreven. En dan klinkt er van dat middelste kruis een gebed, een verzoek, een vraag. Mag ik alstublieft wat morfine? Mag ik een anesthesist? Mag ik toch alstublieft een verdoving? Ja, dat zouden wij gevraagd hebben. Daar kunnen wij een beroep op doen. Was voor Christus niet mogelijk. Voor hem geen verlichting, voor hem geen verdoving, voor hem geen ontheffing. Wat bidt hij, gemeente? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Het is het eerste kruiswoord van de zeven. En elke keer zien we in de schrift dat het maar korte zinnen zijn die de Heer Jezus kan uitspreken. Geen wonder. Want het kost hem ontzettend veel moeite. Hij moet zich oprichten. Hij moet de lucht verzamelen om ook maar enkele woorden te kunnen uitspreken. Maar als hij dan alle moed en alle kracht verzameld heeft om nog maar iets te zeggen, dan vraagt hij alleen zaken die geen betrekking hebben op hemzelf. Elk kruiswoord is gericht op een ander. Zelfs als hij vraagt, of zelfs als hij zegt, mij dorst. Dan vraagt hij het nog om zijn lijdensweg te kunnen volbrengen. De ene keer is hij gericht op zijn moeder. De andere keer is hij gericht op de misdadigers. Dan weer gericht op zijn vijanden. Maar hij is altijd gericht op een ander. Ik las het vanmiddag nog, gemeente. Aan het begin van het evangelie van Lucas lezen we hoe Christus bidt in de Jordaan. Aan het begin van zijn bediening. En hier bidt hij nog aan het eind van zijn bediening. Nee, hij kan zijn handen niet meer gebruiken om genezingen te doen. Nee, hij kan zijn voeten niet meer gebruiken om naar zieke mensen te gaan. Nee, hij kan geen uitvoerig onderwijs meer geven, maar hij kan nog wel bidden. Mijn geliefde, bent u oud geworden? Bent u ziek geworden? Bent u uitgediend in de dienst van de Heere? U kunt nog wel uw handen vouwen. U kunt nog bidden voor Sion. Heb maar veel geestelijke gebedswerkzaamheden. U gaat ermee in het voetspoor van Christus. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij bidt voor degene die hem geweld aandoen. Hoe wordt erop gereageerd? Lucas zegt het in het slot van vers 34. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. Er wordt gedobbeld aan de voet van het kruis. Entertainment, een casino op Calvary, lekker dobbelen, een opperkleed, een onderkleed, een riem en wat sandalen. En we hebben het vorig jaar gezegd en ik herhaal het vanavond bewust nog een keer. Die soldaten zijn uiteindelijk naar huis gegaan of naar de kazerne teruggekeerd met een opperkleed, met een onderkleed, met een riem en met een stel sandalen. Ja, dat is alles wat ze meegenomen hebben van Golgotha. Mag ik de vraag nog een keer in uw midden neerleggen? Wat nemen wij straks mee? Waar gaan wij mee naar huis? Aangenaam geluisterd misschien? Goed gekerkt? Prachtig gezongen? Traantje weggepinkt? Of mag u naar huis gaan met Christus? Mijn liefste is mijn en ik ben zijne. Kan ook nog anders. Vers 35. En het volk stond en zag het aan. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Nee, ik heb niet gedobbeld. Zeker niet. Nee, ik heb ook wel met een bepaalde eerbied nog staan kijken. En ik was eigenlijk nog wel onder de indruk van wat ik net allemaal heb gehoord. En wat ik in gedachten heb gezien. En ik heb naar de Matthäus Passion geluisterd vandaag. Met duizenden, misschien wel miljoenen Nederlanders. Diep onder de indruk. Wat een kunstelijk werk. Ik ben onder indruk geweest van die diepe weg van Christus, maar ik stond erbij en ik keek ernaar. Bleef alles nog daar, toen, op Golgotha. Het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende, vers 35, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij de Christus, de uitverkorene Gods is. Ja, de oversten, de leiders beschimpen Christus. En dan lezen we in vers 36 dat de soldaten er nog een schepje bovenop doen. Ze komen met edik, soldatenwijn. Het lijkt alsof ze de Heer Jezus als het ware wijn willen aanbieden. Zoals Nehemia, zo stel ik me voor, ook wijn opdiende. Ja, want er hangt een koning aan het kruis. Dat lezen we. De soldaten, wanneer ze hem die wijn aanreiken, zeggen het, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. U bent toch een koning? En bovendien, het staat ook boven het hoofd van de Heer Jezus geschreven, koning der Joden. En dan gaan we onze eerste gedachte besluiten. Een opschrift, koning der Joden, in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Waarom? Waarom in die letters? Dat waren de drie talen die toen gangbaar waren. Romeinen, Joden en Grieken. Ze moesten het allemaal kunnen lezen dat hier de koning der Joden hing. Gemeente, ik pas het meteen maar toe. We moeten ook verder. We passen het meteen maar toe. We moeten vanavond, nee, we mogen vanavond, in onze eigen taal van de grote werken Gods horen spreken. We mogen u vanavond prediken. Jezus Christus, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. De overste, hebben we het net gezegd voor de dienst. De overste van alle koningen der aarde. En hij mag vanavond aan u voorgesteld worden. Nee, hij mag vanavond aan u allen aangeboden worden. In zijn bereidwilligheid, in zijn liefde, in zijn ontferming. In zijn goedheid, in zijn genade. De gekruisigde die op deze manier de zaligheid van zijn kinderen verwerft. Het was onze eerste gedachte, we gaan naar onze tweede gedachte. De gekruisigde die de zaligheid derft. Vers 39. En een van de kwaadoeners die gehangen waren, lasterde hem. Wat voor man is dit geweest? Ja, we hebben het net allemaal gehoord, het waren moordenaars. Zo noemen Matthäus en Marcus deze mannen, moordenaars. Maar er staat in de grondtaal een woord wat algemener is dan een moordenaar. We zouden het ook mogen vertalen met een misdadiger, een crimineel, jonge mensen. Een algemener woord. Hebben de Statenvertalers het dan niet goed vertaald? Ja, zeker wel. Op grond waarvan mogen we dat zeggen? Wel om deze reden, dat hier kwaadoeners hangen aan het kruis. En de kruisstraf, hebben we net gezien en gehoord, was een wrede straf, een wrede dood. En daar kwam niet zomaar iemand voor in aanmerking. Het was zo'n zware straf, dat die vrijwel alleen was weggelegd voor moordenaars. Zij die het leven van een ander hadden genomen. We nemen aan, gemeente, daar hebben we redenen voor, dat deze kwaadoener hier in vers 39 een seloot is geweest. Seloten was een bijzondere groep in de tijd van het Nieuwe Testament die ijverden voor een aards koninkrijk. Het waren mensen die de heilige oorlog als het ware wilden beginnen. Een geestelijke jihad. Ze deinsden er niet voor terug om met geweld die Joodse natie te stichten. En het kon zomaar gebeuren dat wanneer er mensen samen waren, mensen samenkwamen in de stad, dat zo'n seloot met een dolk zomaar onverwachts een Romeinse soldaat kon doden. We lezen in vers 19 dat ook Barabbas in een oproer iemand heeft gedood. En daarom nemen we ook aan dat deze man ook zo'n seloot is. De seloten spraken vaak Aramees, dat doet deze misdadiger ook. En daarbij komt, en als laatste wat ik dan nog wil noemen als het om dit punt gaat, deze seloot, deze kwaadoener, deze moordenaar, weet van een Christus. Want zo zegt hij, we lezen het, indien gij de Christus zijt, als u dan een Messias bent, ja zo'n politieke verlosser, verlos u zelf dan in ons. Kom dan van het kruis en sticht toch alstublieft die natie. Jaag de Romeinen dan weg. Verlos u zelf, verlos ons. Zorg er dan voor dat we die Joodse staat kunnen stichten. Maar let u even met mij op het werkwoord dat hier gebruikt wordt in vers 39. Hij lastert. Wanneer deze kwaadoener zijn werk doet, zien wij dat het lijden van Christus zich verzwaart. Kijk even met me mee, gemeente. In vers 34 wordt het lot geworpen, er wordt gedobbeld, dat gebeurt zwijgend. Aan het begin van vers 35 staat het volk toe en zwijgt. Ze zeggen niks. Maar we lezen van de oversten dat ze hem beschimpen. Dat is, zo mogen we het zien, schelden en uitschelden. Dan lezen we in vers 36 een ander werkwoord, dat is bespotten, dat is sterker, dat is krachtiger, spot. Dat is nog bijtender dan schelden. En dan lezen we in vers 39 dat de kwaadoener naast de Heer Jezus hem lastert. En dat gaat nog dieper, dat is nog zwaarder van gewicht. Dus wanneer Christus hier hangt op Golgotha, wordt zijn lijden verzwaard. En u leest ook dat het dichterbij komt. Het volk, dat staat nog op enige afstand. De oversten staan ook nog relatief verwijderd van Christus. De krijgsknechten, ze zullen iets dichterbij hebben gestaan. Maar deze kwaadoeners, ze hangen rechtstreeks naast de Heer Jezus op gehoorafstand. En dan gaan we een paar lijnen trekken aan het eind van de tweede gedachte. Let nog een keer op die woorden met mij. Let nog een keer op de woorden die die kwaadoener spreekt, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Die woorden hebben we eerder gehoord. Ja, want het waren woorden van de overste. Die zeiden ook dat hij nu zichzelf verlossen zo hij de Christus is. En Matthäus zegt het nog sterker. Die zegt dat de kwaadoeners dezelfde woorden gebruiken dan de oversten. Kwaadoeners gebruiken dezelfde woorden dan die leiders. Dominee de Jong, geliefde broeders ambtsdragers, theologen, geestelijke gezagsdragers in de kerk, onze woorden doen ertoe, onze woorden doen ertoe. Hier klinkt een echo vanaf het kruis, terwijl het door de oversten, de leiders is genoemd. U kent die titel wel van het ene boek, jaren geleden van dominee Lindeboom. En de theologen gingen voorop. En de theologen gingen voorop. Ook op Golgotha. Maar er ligt meer onderwijs in, voor we naar onze laatste gedachte gaan. Deze man lastert Christus, terwijl hij ligt voor de poorten van de dood. Gemeente, misschien zegt u het wel eens, nood leert bidden. Zeg het maar niet meer. Want nood kan ook leren vloeken. We zien het hier. Niet meer zeggen hoor. Nood leert bidden. Dat is echt niet waar. Deze man ligt voor de poorten van de eeuwigheid. En hij lastert Christus. Zo is hij verloren gegaan. En toen hij is verloren gegaan, is hij daar gekomen. Op die plaats van eeuwig vuur en eeuwige wroeging. Daar is de worm van zijn geweten nooit dood gegaan. Die worm van zijn geweten, die spreekt op de dag van vandaag. Had maar geluisterd naar Christus die naast u hing. Had maar geluisterd naar wat hij gebeden heeft. Had maar gezien op die koning op Golgotha. Had toch geluisterd naar hem die vlak naast u hing. Gemeente, het is ernstig als we stilstaan bij het leven en sterven van deze kruiseling. Maar het is wel waar, bijna. Hij hing net zo ver bij Christus vandaan dan die andere gekruisigde. Bijna. Maar hij is wel verloren gegaan. Bijna. Als de vrouw van Lot. Bijna in Zoar, maar helemaal verloren gegaan. Als Orpa, bijna in Bethlehem, maar voor eeuwig kwijt. Als de mensen die de ark van Noach hebben vastgegrepen, maar buiten bleven. Bijna, maar voor eeuwig kwijt. De gekruisigde die de zaligheid derft, tot slot nog in onze laatste gedachte, de gekruisigde die de zaligheid erft. Er staat opnieuw een kostelijk woordje, gemeente, in vers 40, het woordje maar. Hebben we het weer, maar. U moet er maar op rekenen, de tegenstelling vindt altijd daar plaats waar het kruis staat. De scheiding valt bij het kruis. Twee op een akker. De ene zal aangenomen en de andere verworpen worden. Twee op een bed. De ene zal aangenomen, de andere verworpen worden. Twee aan weerszijden van het kruis. De ene zal aangenomen, de andere verworpen worden. Maar ik ben toch blij dat het er staat, dat woordje maar. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet daar in hetzelfde oordeel zijt. Gemeente, we weten dat deze kwaadoener gekruisigd is en terwijl hij gekruisigd was, heeft hij ook meegelasterd. Hij heeft net zo hard meegedaan dan die andere kwaadoener. Maar op enig moment, en denk nog even terug aan de inleiding, op enig moment is deze man stil geworden. Er is wat gebeurd. En nu zegt hij het tegen zijn brother in crime, tegen die andere misdadiger, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Hij waarschuwt u die man. Dat klinkt een waarschuwing. Wat hypocriet zeg. Wat schijnheilig. Eerst volop meedoen, meespotten en lasteren, en dan in één keer zeggen tegen je medemisdadiger dat hij ermee moet stoppen. Wat vroom zeg. Wat ongeloofwaardig. Wat hypocriet. Je hebt er twee keer last van. Eerst van zijn gespot. En dan mag je in één keer niks meer. Je hebt er twee keer last van. Wat schijnheilig zeg. Ja gemeente, zo kunnen wij denken. En u die de Heere mag kennen, zal misschien ook bij ogenblikken zo wel eens denken. Moet ik nu een ander aanspreken op zijn of haar gedrag? Maar wie ben ik zelf? Ik moet het zelf ook bidden. Met de dichter van 25, met David. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena. Moet ik nu een ander wijzen op zonde, terwijl ik zelf ook niet op mijn plek ben geweest? Geliefde ambtsdragers, dominee de Jong. Moet je nu een ander gaan wijzen op bepaalde daden waar je misschien zelf verkeerd in hebt gehandeld? Ja gemeente, denk nog even terug aan zondagmiddag. Zo wanneer ge bekeerd zijt, Petrus, versterk uw broeders. Denk aan Paulus, de gemeente Gods vervolgd. en later verzorgd. En denk ook maar aan David. We hebben het zondag nog tegen elkaar gezegd. Schep mij een rein hart, o God, zo zal ik de overtreders uw wegen leren. Het kan echt hoor. Wanneer God vergeving schenkt, wordt u bewogen met het lot van de naaste. En dan mag u met de beste geestelijke bedoelingen zeggen, vreest gij ook, wat lees ik trouwens, vreest gij ook God niet? Vrezen voor God, bang zijn voor de Heere, staat het hier nu echt? Ja, het gaat hier zeker over godsvrees, over die tere omgang met de Heere, over die verhouding met de Heere. Nee, gemeente, daar gaat het hier niet over. Er wordt hier een woord gebruikt waar ons woordje fobie van is afgeleid. Het gaat hier echt om angst. Angst voor de Heere. Waarom? Gemeente, deze man voelt wat het is om te vallen in de handen van de levende God. En het is, zo zegt de Hebreeënschrijver, vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Waar haalt u die wijsheid vandaan, dominee de Jong? Het slot van vers 40, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Man, we hangen in het oordeel. Man, we hangen met een zijdendraad boven de hel. Nog maar een enkele snik, misschien nog maar een enkel moment, dan liggen we in het eeuwige vuur. We liggen recht onder het oordeel van de Heere. Man, vrees je er niet voor? En dan gaat hij nog verder. Wij toch rechtvaardiglijk. We hebben het verdiend. We hangen hier naar recht. Want wij ontvangen straf. Welke straf was dat ook alweer? Ja, die kruisdood. Die wrede, verschrikkelijke mart. Wat zegt u, kruiseling? Hebt u die straf verdiend? Die kruisdood? Die vreselijke marteling die wel dagen... Ja, die vreselijke marteling die wel dagen kan duren... Die straf heb ik verdiend, zegt deze gekruisigde. Is wat, gemeente? Is wat? Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En als hij kon wijzen, heeft hij met Johannes de Doper gewezen naar het lam. Maar hij kon niet meer wijzen. Gemeente, we stellen elkaar een vraag. Elkaar, ik stel hem ook opnieuw weer aan mezelf. Het gaat niet over een trap in mate. Dat spreek ik vaker, bewust uit aan u allen. Het gaat niet om een trap in mate. Maar ik vraag u wel in alle ernst. Zijn we wel eens op dit plekje terechtgekomen met een moordenaar? Dat we het hoofd op het blok leggen. Dat we het zeggen. Heere, uw doen is rij en uw vonnis is gans rechtvaardig. Als u nooit meer één enkel woord tot mij zou spreken. Het zou recht zijn. O Heere, zo gij in het recht zou treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden, ik kan nooit voor u bestaan. U bent recht. Ja, al wat u ooit beval, dat staat op recht en op waarheid, Paul. Maar het gaat wel verder. Hoofd op het blok, jawel. Maar daar stoppen we niet, gemeente. Dat is niet bijbels. Er is verwachting, er is verlangen, er is ook hoop in dit gedeelte. Wanneer deze man uitspreekt dat hij straf verdiend heeft en naar recht, dan gaat hij wel verder. Vers 42. Heere, gedenk mijner als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Heere, Kyrios, u bent de Heere, u bent de gebieder, u mag het zeggen, u bent machthebber, ik stel mij onder u. Heere, denk toch aan mij wanneer u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Deze moordenaar ziet een koning in de Heer Jezus. Hij ziet in Christus een koning met een eigen koninkrijk, uw koninkrijk. Maar man, zie je dat wel goed? Dat bebloede gezicht. Maar man, heb je het wel goed gezien? Die doornenkroon. Man, heb je het goed gezien? Dat gehavende gelaat? Heb je het gezien, al dat bloed dat langs de kruispaal stroomt? Is dat uw koning? Gemeente, dit is wat genade doet. Dit is wat genade doet. daar waar velen inderdaad stonden toe te kijken. En zij zagen het aan. Ziet deze gekruisigde een koning. Jonge vrienden, misschien heb je verkering. Ik zie verschillende stelletjes zitten boven. Prachtig. Mooie tijd, geniet daarvan. Dat is een rijke tijd in je leven. Maar jij zit nu naast je vriend of naast je vriendin. Waarom? Omdat dat jouw prins is en jouw prinses. Terwijl misschien wel duizenden aan hem of haar voorbij zijn gelopen, zeg jij, dat is mijn prins, dat is mijn prinses. Een ander ziet het misschien niet, maar ik zie het wel. Ik ben verliefd op hem. Ik heb gevoelens voor haar. Met de hoogste eerbied gesproken, gemeente. Deze moordenaar ziet iets in Christus. Wat de meerderheid op Golgotha niet ziet. Het is zijn koning. En hoor dan, gemeente, hoor dan. Hij heeft kleine gedachten van zichzelf. Hij hangt daar rechtvaardig. Waardig hetgeen we ontvangen hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Alleen maar goede woorden van Christus. Van nature, gemeente, is net andersom. Heb ik hoge gedachten van mezelf. Zeg ik tegen de Heere, wijk van mij, want aan de kennis uwer wegen heb ik geen lust. Maar genade zorgt er nu voor dat het andersom wordt. Dat ik kleine gedachten krijg van mezelf en hoge en rijke gedachten van Christus. Wat is hier gebeurd? Hoe is die omwenteling zo gekomen? Hoe kan dat? Dominee, geen dingen in de tekst leggen hoor vanavond. We zullen het proberen, gemeente. Maar ik geloof dat dat gebed wat Christus hier heeft gedaan in vers 34... dat dat naar binnen is geschoten bij hem. Denkt u niet? Toen de Heer Jezus bad, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ik geloof dat in dat ogenblik een goddelijke pijl is gedoopt in het bloed van Christus. Dat het op de goddelijke boog is gelegd. Dat de boog is gespannen. Dat de pijl is afgevuurd. En dat die pijl regelrecht doel heeft getroffen. In het hart van deze moordenaar. De liefde werd in zijn hart uitgestort en afgedrukt. En dan kan het niet anders, gemeente. Of we gaan schoonheid, beminnelijkheid, dierbaarheid, liefde zien in Christus. Kan niet anders. En dan is het ook geen groot gebed. Dan zijn er niet veel woorden voor nodig. Wat vraagt deze man? Hij vraagt nog niet eens vergeving. Maar hij zegt alleen maar, Heere, denk aan mij. Heere, denk aan mij. Meer heb ik niet te vragen. Meer woorden heb ik niet. Wilt u alleen maar aan mij denken. En nu het wonder, gemeente. Nu het wonder. En Jezus zeide tot hem. Voorwaar, amen. Voorwaar zeg ik u. Heden, vandaag nog, zult u met mij in het paradijs zijn. Heb maar grote verwachtingen van de Heer Jezus, gemeente. Heb rijke gedachten van hem. Want hij geeft boven bidden, boven denken. De moordenaar vroeg alleen maar, wilt u aan mij denken? Als u in uw koninkrijk gekomen bent. De Heer Jezus zegt, ik denk niet alleen aan u. Je krijgt een heel koninkrijk. De moordenaar heeft gevraagd, wilt u aan mij denken? Als u in uw koninkrijk gekomen bent. De Heer Jezus zegt, niet dan pas. Nu denk ik al aan jou. De moordenaar vraagt, wilt u aan mij denken? Christus zegt, aan mij denken? U zult voor eeuwig met mij zijn? Christus zegt als het ware, vandaag nog zul je met mij zijn in het paradijs. Daar waar wij de slagboom met deze moordenaar dicht hebben gegooid van het paradijs. Daar waar wij met deze moordenaar moordenaar zijn geworden. We hebben het beeld van God verwoest in het paradijs. We zijn moordenaars met elkaar. Daar mag vanavond voor die moordenaar en de Heere geven voor ons allemaal, mag de poort van het paradijs weer open gaan. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Nee, moordenaar, ik ga niet alleen naar mijn vader. Nee, misdadiger, als ik zo meteen de hemel binnen ga met mijn ziel en mijn geest bevolen heb in de handen van mijn vader, gaat u met me mee. ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik voor u, en daarom ook ik met u, met mij. Gemeente, we gaan naar huis. We gaan besluiten. We hebben vanavond gehoord hoe een misdadiger aan het laatste kruis dat we hebben belicht, ter elfder uren is gered. Als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Het heeft als het ware in de hemel geklonken. Deze is mij een uitverkoren vat. Grijp hem. Ik heb hem lief gehad. Met een eeuwige liefde. Maar lieve vrienden, je weet misschien al wat ik ga zeggen. Denk nu, alsjeblieft niet. Dan kan ik nog wel even wachten. Want als die moordenaar is gestorven, kort voor zijn sterven, kan ik er nog wel een poosje op losleven. Voetjes van de grond, bloemetjes buiten zetten, carpe diem, pluk de dag. Doe het niet, mijn lieve vriend. Doe het niet. Ten eerste weet je niet wanneer je zult sterven. Je kan morgen wel terechtkomen op de motorkap van een auto. Is de eeuwigheid. Je weet niet wanneer je sterft. Maar wat ik nog belangrijker vind, dat is dat de Heere recht heeft op je leven nu. Want je bent in de kracht van je leven. En hierdoor wordt de Vader verheerlijkt dat we veel vrucht voortbrengen. Niet op de laatste dag van je leven. Nu. Heden is de wel aangename tijd. De dag van de zaligheid. We zijn nu nog in het heden van de genade. En daarom opnieuw die woorden van zondagmiddag. Haast u, spoed u om uw levenswil. In gedachten zie ik dat de avond is ingevallen op Golgotha. De nacht daalt in. Ik zie een Romeinse soldaat aankomen met een grote, zware moker. Hij loopt recht af op deze laatste kruiseling. Hij haalt uit en het volle gewicht van de moker komt terecht op de onderbenen van deze gekruisigde. De genadeslag? De genadeklap? Nee, die heeft Christus hem gegeven, de genadeklap. Deze slag slaat hem rechtstreeks naar het paradijs. Nog een paar ademteugen, dan mag de misdadiger diep inademen en het zeggen, mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen.